Geliefde gemeente, wie iets wil kopen, kijkt ook altijd naar de prijs. Zeker als het gaat om iets exclusiefs. Om iets wat je niet elke dag en misschien ook wel niet elk jaar koopt. Een bankstel bijvoorbeeld, of een nieuwe auto, of een nieuw horloge. En je hebt zo'n product in verschillende prijsklassen. En als je dan een woonwinkel of een juwelier of een autobedrijf binnenstapt, dan zie je dat al direct. En bepaalde producten uit de collectie vallen dan misschien al meteen voor je af. Ze zijn veel te duur, onbetaalbaar voor u en daarmee ook voor u niet beschikbaar. Dat is alleen maar haalbaar en betaalbaar voor de mensen met veel geld, voor de rijken. Sommigen menen dat het op de markt van vrije genade ook zo gaat. Daar vind je koopwaar die niet voor iedereen haalbaar is. Misschien denkt u er wel zo over. De zaligheid die er ligt in Christus is niet beschikbaar voor iedereen, zo meent u. Dat is zoiets groots, daar zit een hoog prijskaartje aan vast. Dat is slechts iets voor de enkeling, voor een die heel bijzonder is, voor een die veel in huis heeft. En dan kijk je naar onze tekst en lees je dat, 1 uit een stad en 2 uit een geslacht en denk je, zie je wel. Dat is er maar voor 1, of misschien voor 2, het is maar voor de enkeling. Het evangelie op zijn smalst. Maar het is de vraag of we daarmee onze tekst recht doen. Want deze woorden, die konden namelijk wel eens het evangelie op zijn breedst, op zijn ruimst zijn. Want juist deze woorden laten ons zien wat Gods liefde en Gods ontferming inhoudt. En zo komen we bij onze tekst. En als thema zetten we boven de prediking, al is het er maar 1. En dan 2 gedachten. In de eerste plaats, en wat voor 1? En in de tweede plaats, zo zijn er geen 2. Al is het er maar 1, en wat voor 1? Zo zijn er geen 2. Bekeert u. Dat is het begin van onze tekst. Ja, sinds de zondeval is dat ook altijd het eerste wat God tegen de mens zegt. En de Bijbel staat daar ook vol van. Niet altijd met hetzelfde woord, maar wel dezelfde zaak. Alleen het woord bekering komt al meer dan 300 keer voor in de Bijbel. En bijna 150 keer staat het er als een oproep, een bevel. Bekeert u. En als je de Bijbel opent, en als je de Bijbel leest, kan niemand om de noodzaak van bekering heen. Wij moeten bekeerd worden. Wij moeten ons bekeren. Begrijpen we? Bekering is een kernthema in Gods woord. Bekering is een must. Het is een noodzaak. Voor u, voor jou, voor mij. En Gods dienstknechten preken er daarom ook over. Voortdurend. En ook deze dienstknecht waarvan we hebben gelezen, Jeremia, de zoon van Hilkia. Tientallen keren klinkt het uit Jeremia's mond de oproep tot bekering. Alleen in het gedeelte dat de ouderling al heeft gelezen, 4 keer. In vers 1. Keer nochtans weder tot mij. In vers 7. Dus de tweede keer, bekeer u tot mij. En in vers 12. Bekeert u. En in onze tekst vers 14. bekeert u. Wie is die Jeremia eigenlijk? Jeremia, hij is opgegroeid in Anatoot, een stadje ten noordwesten van Jeruzalem. Hij kwam uit een priestergeslacht. Op jonge leeftijd, hij zal 16 of 17 jaar oud zijn geweest, werd hij geroepen tot profeet. En dat was in de tijd dat Josia koning van Juda was. Deze Josia, om de tijd even helder te krijgen, die was rond het jaar 640 voor de geboorte van Christus aan de macht. Hij heeft zo'n 30 jaar geregeerd. Hij was de laatste vrome koning van Juda. Na zijn dood begon de afbraak van Juda, zowel op financieel vlak als politiek vlak en sociaal, maar ook moreel en geestelijk. Het waren woelige tijden waarin Jeremia leefde. Op het wereldtoneel was Assyrië al meer dan een eeuw de wereldmacht van die dagen. Maar de eerste scheurtjes in die macht begonnen in de tijd van Jeremia zichtbaar te worden. Egypte en later vooral Babylonië kwamen steeds sterker op. En Jeremia heeft het meegemaakt dat ze in 612 de Assyrische hoofdstad Nineveh door de Babyloniërs werd ingenomen. En onder koning Nebukadnezar groeide het Babylonische Rijk uit tot de grote wereldmacht. En die opkomst van Babel vormde nou een bedreiging voor Juda, het tweestammenrijk. Dat noordelijke tienstammenrijk, en de kinderen weten dat denk ik ook wel, die waren al 100 jaar daarvoor weggevoerd in ballingschap naar Assyrië. Die waren verstrooid, verdreven, weggevoerd in ballingschap. En dat vanwege hun zonde. En nu wordt Jeremia geroepen om onder Juda dat tweestammenrijk Gods woord te brengen. Jaren na de wegvoering van het tienstammenrijk richt Jeremia zich tot Juda, die dat afschrikwekkende voorbeeld van Israël heeft gezien. En hij kondigt Juda Gods oordeel aan, het oordeel van de ballingschap, als Juda zich niet bekeert. En daarom die indringende oproep: bekeert u. Een oproep die ook in Gods woord is opgetekend en daarmee ook vanmiddag tot u, jou en mij komt. Trouwens, dat alleen is al genade. Want het is toch een wonder dat de Heere een weggelopen mens terugroept. Had hij niet alle reden om ons mensen te laten in het verderf waarin we onszelf hebben gestort? Hij had zo'n gevallen Adams kind links kunnen laten liggen en geen woord meer tot hem kunnen spreken. Maar dat is het toch wel waar wij het met elkaar naar gemaakt hebben. Maar God zendt nog verkondigers van die zeer goede blijdschap, van die zeer blijde boodschap, tot wie hij wil en wanneer hij wil. En zo zendt God Jeremia naar Juda. En dat is toch geen vanzelfsprekendheid. U bent de verwondering toch nog niet kwijt. Nu het alweer een paar weken geleden is dat dominee Kapteijn het heeft bekendgemaakt. Dat hij naar u overkomt. Dat is toch een wonder als God nog zijn dienstknechten zendt. En dat alleen is al het bewijs dat er ook nog werk te doen is. En dat hij geen lust heeft in de dood van een zondaar waar het behoud zoekt. En dan wordt het nog des te wonderlijker als we zien tot wie die oproep zich richt. Want die oproep heeft altijd een adres. En wie zijn nou die u? Wie krijgt nou deze oproep te horen? Wij zouden dan toch eigenlijk denken, ik zei het net, Jeremia is gezonden tot het volk van Juda, dat daarmee Juda wordt bedoeld. Daar heeft Jeremia immers zijn werkveld. En hij is geroepen om daar Gods woord te verkondigen. Maar toch zien we dat deze oproep zich dan allereerst richt tot Israël. Lees verder maar door. Bekeert u gij afkerige kinderen. En met dat woord afkerige kinderen wordt altijd weer het tienstammenrijk van Israël bedoeld. Zij worden vaker getypeerd als de afkerigen. Kijk maar in ons teksthoofdstuk in vers 6. Hebt gij gezien wat de afgekeerde Israël gedaan heeft? Vers 8. En ik zag als ik ter oorzake van alles waarin de afgekeerde Israël overspel bedreven had. Vers 11. De afgekeerde Israël. En vers 12. Bekeer u, gij afgekeerde Israël. Dat sluit dus helemaal aan bij de omgeving van ons tekstvers. Want we lezen in vers 12 dat Jeremia de opdracht krijgt van Gods wegen om zich te richten tot die noordelijke stammen. Ga heen, roep deze woorden uit tegen het noorden en zeg, bekeer u, gij afgekeerde Israël. Dus een oproep gericht tot Israël. Dat was niet verwacht. Daar hebben ze het ook niet naar gemaakt. Dat heeft Jeremia wel duidelijk gemaakt in die achterliggende versen. Kijk maar wat hij zegt van dat volk van Israël, van die 10 stammen in vers 6. Hebt gij gezien wat ze hebben gedaan? Zij ging heen op alle hoge berg en tot onder alle groene boom en hoereerde al daar. Dat was beslist niet veel goeds. Ze was als een vrouw die niet genoeg had aan haar eigen man. Ze hoereerde met anderen. Ze was lichtzinnig en fladderde zo van de een naar de ander. Ze schaamde zich er geen eens voor. Ze zocht het zelf op. Als een hoer zat ze uitdagend aan de weg om voorbijgangers tot haar te lokken. Nou, van zo'n vrouw mag een man scheiden. Als we denken wat er staat in Deuteronomium 24, dan hoeft zo'n overspelige vrouw niet meer door haar man teruggenomen te worden. En met zo'n overspelige echtgenote, met zo'n hoer, wordt Israël nu vergeleken. Zoals een hoer zich verkoopt en weggeeft aan andere mannen, zo heeft Israël zich verkocht en weggegeven aan de afgoden. Ze hebben die zonden zelf opgezocht. Ze waren als een hoer op zoek naar nieuwe klanten. En vele zonden zijn er bedreven door Israël. En de Heere had ze gewaarschuwd. Hij had ze al hun misnoegen te kennen gegeven. Vers 3. Daarom zijn de regendruppels ingehouden. En is er geen spade regen geweest. Maar Israël heeft zich er niets van aangetrokken. Schaamteloos gingen ze verder. Op het pad van de zonde. Vastberaden. Koppig. Maar gij hebt een hoerenvoorhoofd. Gij weigert schaamrood te worden. Vers 3. Dat kan niet onbestraft blijven. En het is ook wel gebleken. Israël, mag ik het zo zeggen, heeft van God de bons gekregen. God heeft haar eruit gezet. Logisch. Dat kan toch ook niet anders met zo'n huwelijk? Als iemand vandaag de dag zo'n overspelige man of zo'n overspelige vrouw zou hebben, dan zouden we zeggen, ja, stuur hem maar weg, scheid maar van hem. Want met zo'n een die het altijd weer zoekt bij een ander en het altijd weer doet met een ander, dan heb je toch ook geen huwelijk. En de Heer heeft Israël weggestuurd met een echtscheidingsbrief. Vers 8. En ik zag, als ik ter oorzake van alles waarin de afgekeerde Israël overspel bedreven had, haar verlaten en haar scheidbrief gegeven had. Dat wijst op die ballingschap van het tienstammenrijk naar Assyrië. En Juda? Tweestammenrijk? Juda heeft dat allemaal gezien. Vers 7. Dit zag de trouweloze. Haar zuster Juda. En het was voor hen als een waarschuwing. Terwijl Juda zag wat er met Israël was gebeurd, zag de Heere echter hoe Juda daarop reageerde. Vers 8. En ik zag dat de trouweloze haar zuster Juda niet vreesde, maar ging heen en oreerde zelf ook. Ze hebben er in Juda niets mee gedaan. Wat er met Israël was gebeurd, had geen enkele uitwerking op Juda. Schaamteloos gingen zij hun eigen gang. Hoe dwaas kun je dan zijn? Zo is het toch, jongens en meisjes, als je nog even terugdenkt aan de schooltijd, en als de meester of de juf iemand heel veel straf heeft gegeven omdat die jongen of dat meisje altijd maar zat te praten en maar bleef praten, dan denk jij toch van, ik moet nu wel stil zijn, want anders krijg ik zoveel straf. Of als je naar het Urkerhart gaat en je hoort dat iemand daar is aangehouden en een bekeuring heeft gekregen omdat hij heeft gefietst door het Urkerhart, en je hoort dat de politie er nog steeds staat om te controleren, dan stap je toch van je fiets af en ga je toch niet verder fietsen. Maar Juda, ze hebben zich niks aangetrokken van Israël. Ja, want Juda, als die naar zichzelf keek, zij waren beter, trots, hoogmoedig, eigengereid, ongenaakbaar. Ze zag de zonde van haar zuster Israël hoofdschuddend aan. Hey, zo slecht als Israël waren zij niet. Ja, die ballingschap van Israël was hun verdiende loon. Immers, Israël was zelf weggebleven bij de tempeldienst in Jeruzalem. En zij hadden die kalveren laten plaatsen in Bethel en Dan. En zij hebben een eigenwillige godsdienst bedreven. Nee, maar in Juda is dat wel anders. Daar is de godsdienst nog zuiver. Strak in de leer. Volhardend in de waarheid. Zeker in de dagen van Jeremia, in die dagen van de vrome koning Josia. Toen die hele reformatie had plaatsgevonden. Het paasfeest weer werd gevierd. En de hoogten, de plaats waar de afgoden werd geofferd, ook allemaal werden verbrand. Het verbond ook werd vernieuwd. Ja, Juda, daar was nog wel de godsdienst te vinden. Maar de Heere beoordeelt het anders. Want Juda slaat precies dezelfde weg in als haar zuster Israël. Haar zuster Juda niet vreesde, maar ging heen en oreerde zelf ook. Vers 9. Ja, het geschiedde vanwege het gerucht hare hoererij, dat zij het land ontheiligde, want zij bedreef overspel met steen en met hout. Zij zondigden zelf net zoveel. Zij aanbaden die eigen gemaakte afgodsbeelden van steen en hout. Ook zij hoereerden, ook zij pleegden overspel. Ze hadden blijkbaar van God genoeg en aan God niet genoeg. Ze willen er wat bij. Ze willen er wat naast. Ondanks alles van wat ze gezien hebben in Israël, blijkt de bekering in Juda schijn te zijn. Vers 10. En zelfs in dit alles heeft zich haar trouweloze zuster Juda tot mij niet bekeerd met haar ganse hart, maar valselijk. Huichelarij. Mooi praterij. Vals, bedriegelijk. Dat is nog erger dan wat Israël deed. Israël is wat. Maar Juda is me er helemaal een. Immers, die hadden het afschrikwekkende voorbeeld van de ballingschap van Israël. En die kregen nog jaren de tijd om te leren van die zonden van Israël. God was nog geduldig met haar. En in het grondgebied van Juda, daar stond ook de tempel. Met de dienst der verzoening. Het is zelfs zo, vers 11, dat God het afvallige Israël nog rechtvaardig houdt vergeleken bij haar trouweloze zuster Juda. Kijk, dat weten we toch, of niet? Openlijk in de zonde leven is erg. Maar dat is nog niks vergeleken met een schijnheilig. Hypocriet is nog erger dan goddeloos. Juda probeert te camoufleren wie ze zijn. Ze proberen het te bedekken in een mooi gewaad, in wat vroom geplaat en in een ernstig gelaat. Maar ze hebben nog steeds hun hoogmoedige hart. En dan zit God er niet in. Dat zijn nou die twee zussen uit hetzelfde gezin. Afkerigheid en trouweloos. Ja, soms kun je zulke kinderen hebben in een gezin. Dat je als ouders wel eens kan gaan verzuchten. Hoe lastig die kinderen bij te sturen zijn, onverschillig in de godsdienst, gericht op de wereld, gezind als de wereld. Dat je dan ook wel eens als omstanders denkt, wat zullen die ouders het zwaar hebben. Maar hier zie je twee van zulke zussen, bloedverwanten, afstammend van dezelfde voorvader, Jacob, Isaac en Abraham. Nog sterker, kinderen die geformeerd zijn, geschapen zijn door God, de Vader. Hun verbondsgod. Maar dit zijn nou precies de kinderen van het verbond. De afkerigen en de trouwelozen. En daar valt weinig goeds van te zeggen. De een leeft goddeloos, de ander van God los. Het resultaat is hetzelfde. Heb jij jezelf daarin herkend? Wat laten we nou eens even rondkijken in ons eigen leven? En laten we vooral eens terugkijken in ons leven. Waar wij onze ogen dan toch ook wenden. En waar wij ook terugkijken. Er liggen toch altijd zonden. En ongerechtigheden. Nu eerlijk, is er nu één dag geweest in uw leven dat je 's avonds op je knieën kon gaan en God niet hoefde te vragen om vergeving van een zonde die je die dag hebt gedaan? Als we toch eerlijk bladeren door ons levensboek, dan getuigt toch elke bladzijde tegen ons. Het is dan toch met recht een zwart boek. Of anders wel een vervalst groot boek. Vele jeugdzonden. Misschien bent u ze al lang wel weer vergeten. En denk je er nooit meer aan. Toch staan ze opgetekend. Of eerzucht en zelfzucht wat je drijft. Ook als het ten koste gaat van een ander. En is er niet dikwijls dat wij net als dat tienstammenrijk en die tweestammenrijk, als een Arabier zitten te loeren langs de karavaanroute, om de koopwaar van de wereld, om die tot ons te nemen. En we krijgen daar maar geen genoeg van. En we gaan er maar mee door, ook schaamteloos. Nee, van mensen met een gedoopt voorhoofd valt er ook niets goeds te zeggen. En geldt er ook van u, jou en mij niet, als wat hiervan gezegd moest worden, gij hebt een hoerenvoorhoofd. En gij weigert schaamrood te worden. We hoereren en we boeleren. We zoeken de grenzen op en we gaan de grenzen over. Afkerige verbondskinderen. Dat is toch wat wij zijn. Wij die van God zijn afgekeerd. En we zoeken het in de wereld. En we zoeken het bij de goden van vandaag. De mammon, de seks, de sport, de techniek. Afkerig. En trouweloos. Dat niet minder, wij nemen het met de trouw niet zo nauw. Er glipt zo makkelijk wat tussendoor. En voor het oog lijkt het nog wat, maar achter de schermen. Ja, letterlijk achter de schermen. Maar ook figuurlijk. Ja, daar gebeurt van alles. Onttrokken aan het oog van anderen. Nee, van verbondskinderen valt niets goeds te zeggen. Laten we ons maar geen illusies maken. Want als de Heilige Geest gaat werken, zet Hij er een dikke streep door. En bepaalt Hij u, jou en mij bij onze afkerigheid en bij onze trouweloosheid. En nu komt tot zulken komt het woord van God. En wonderlijk, dan geen oordeelsaankondiging, maar een oproep tot bekering. En dan allereerst, ja, tot Israël. Gij afkerige kinderen. Dat hadden wij niet verwacht. En Juda met de tempel in hun midden nog minder. Maar God verkiest wel vaker de tollenaar boven de fariseer. Evenals de hoer boven de brave Hendrik. En dat is pijnlijk. Zo roept hij: gij afkerige Israël. Maar die roep heeft ook Juda wat te zeggen. Tot haar komt ook die roep. Het gaat ook in de meervoudsvorm. Bekeert u, gij afkerige kinderen. Het zijn die beide zusters in het kwaad. Tot wie de profeet komt met zijn dringende raad. Bekeer u, gij afkerige kinderen. Verloren zonen en dochters. Roep de Heere terug naar huis. Gods blijde boodschap is niet de boodschap voor de beste en voor de braafste. Maar dat is nou een blijde boodschap voor een arme, voor een ellendige, voor een kreupele, voor een verminkt. Het is een evangeliewoord voor hen die niets hebben en door alles zijn heen gezakt. We lezen dat ook in het Nieuwe Testament dat de Heere Jezus niet gekomen is voor rechtvaardigen, maar juist voor zondaren om hen te roepen tot bekering. En hij wil ook niet dat wij tot hem komen zoals wij behoren te zijn. Maar hij roept ons op om tot hem te komen zoals we zijn. In onze slechtheid en in onze afmakingen. Het zijn juist die afkerige verbondskinderen die hij roept. Gelukkig toch. Want stel je nou voor dat hij enkel vrome verbondskinderen zou roepen. Ernstige verbondskinderen. Of zoekende verbondskinderen. Ja, dan zou het mijn angst zijn, en misschien wel die van u of jou ook, dat ik daar niet bij zou horen. Want ben ik wel vroom genoeg? Ben ik wel ernstig genoeg? Roept hij mij echt? Wil hij mij? Kom ik daarvoor dan wel in aanmerking? Ja, nu wel, nu zeker. Als hij zegt, bekeer u, gij afkerige kinderen. Daar val ik onder. En u en jij ook. Wij die moedwillig bij God vandaan zijn gegaan. Wij die ontrouw zijn. En vol van zonde. Ja, zo'n één, dat is me er één. Maar als de Heilige Geest in je leven komt, moet je het erkennen. Ik ben zo'n één. En zulke, die worden nou geroepen tot bekering. En dat brengt dan bij onze tweede gedachte. Zo zijn er geen twee. Van wie komt die oproep nou? Van de Heere. Dat staat erbij, hè? Bekeert u gij afkerige kinderen, spreekt de Heere. Het is dus de Heere die hen roept, die hen terugroept. Dat is de God van het verbond. Die God die zich verbonden heeft aan die beide gezusters. Het is de God wiens naam zij met zich dragen. Het is die God die hen heeft beloofd er voor hen te willen zijn. Hij heeft hen zijn woord gegeven. Een belofte van trouw. De Heere beschouwt zijn verbondsvolk als zijn vrouw. Die verbondsband is de huwelijksband. Zo zien we dat toch dikwijls in de schrift. Als we denken aan Jesaja. Jesaja 54. Waar de Heer het ook zo bekend maakt in vers 5 en 6. Want uw maker is uw man. En in vers 6. Nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd. En in Ezechiël. In het 16e hoofdstuk. Daar wordt God ook beschreven als een man die alles voor zijn vrouw over heeft. Jeremia zegt het hier, want ik heb u getrouwd. En dat maakt die afkerigheid en die trouweloosheid ook zo erg. Hoe beledigd moet de Heere zich niet hebben gevoeld? Het is als een man die is afgewezen door zijn vrouw. Een echtgenoot die bedrogen is door zijn vrouw die hij zo intens lief had. En diep gekrenkt en hevig verontwaardigd. Zo zal de Heere zich hebben gevoeld. En zo'n bedrogen echtgenoot hoeft die overspelige vrouw ook niet meer terug te nemen. Ik zei het al, Deuteronomium 24. Maar kijk naar wat de Heere doet. Hij buigt zich heel diep neer. Hij vernedert zich. En hij legt beslag op haar. Hij handhaaft zijn recht op haar. Want ik heb u getrouwd. Zie je, de Heere is er niet zomaar één van de velen. Nee, zoals hij is er geen twee. En in het Hebreeuws staat dat zo op zo'n prachtige wijze. Want eigenlijk staat er in de grondtekst, als we dat zouden lezen, ik ben uw Baal, uw wettige man, uw echtgenoot. Of nog beter vertaald, ik ben Heer over u, ik ben Baal over u. En hiermee wordt duidelijk dat de Heere de God van Israël is. En niet die afgod met die naam Baal. En de Heere eist hen voor zichzelf op. Net als hij u, jou en mij opeist. Want de naam van de Heere staat op ons voorhoofd. En hij heeft recht op ons. Hij roept ons op om ons te bekeren. Tot hem terug te keren. Maar, en dat even in het licht van wat we hebben gelezen in vers 10. Niet vals. Niet onoprecht. Maar wel oprecht en echt. Kijk, en dan hoop ik dat u vragen gaat stellen. Wat is dat dan, een echte bekering? En waaraan herken ik nou een waarachtige bekering. Dat moet wel onze vraag zijn, of niet? Want er is ook zoveel schijnbekering, er is ook zoveel valse bekering. Dat wordt hier ook gewoon benoemd in vers 10. En dan zouden we vanuit ons tekstgedeelte, en dan zijn we natuurlijk nooit compleet, zouden we 5 trekken kunnen noemen van de waarachtige bekering. En dan blijf ik ook maar bij ons tekstgedeelte. En het zou goed zijn als u, jij en ik ons daar vanmiddag aan zouden toetsen. Want wij hebben ons te bekeren, maar die bekering dient ook wel echt te zijn. En dan wordt in vers 3, vinden we dan een trek van de valse bekering. Gij weigert schaamrood te worden. Dat wil dus zeggen, als we het dan omzetten, de waarachtige bekering kent schaamte. Schaamte vanwege hetgeen we hebben gedaan. Hartelijk leedwees, een mishagen hebben aan onszelf voor God. Schaamte die brandt in het hart omdat we tegen God hebben gezondigd. De Heilige Geest die werkt ook die waarachtige verootmoediging. Zodat je in het stof voor God buigt. Dat je hem als het ware niet meer onder ogen durft te komen. Omdat je beseft het kwaad wat je hebt gedaan, heb je tegen God gedaan. Hoe is dat nou bij ons? Schamen we ons er wel eens over wat we hebben gedaan? En dat we ons slecht voelen vanwege het kwaad dat wij hebben bedreven. En dat het op ons hart drukt wat wij God hebben aangedaan. Dat is wel een eerste kenmerk van de ware bekering. Buigen in het stof, schuld belijden en ons verootmoedigen voor God. Een tweede element zien we in vers 5. Zie, gij spreekt en doet die boosheden. Dat was dus die valse bekering. Woord en daad kloppen niet met elkaar. Dat is bij de ware bekering wel anders. Dan is er niet alleen een verandering van praten, maar ook een verandering in heel je handel en wandel. De Heilige Geest die werkt ook die levensvernieuwing. In de ware bekering komen woord en daad met elkaar overeen. Dan word je een mens van één stuk. Dan is het niet vroom praten en in de zonde leven. Maar dan ga je, en dan komen we eigenlijk al direct bij het derde element. Dan ga je ook de zonde haten en laten. Echte bekering leidt ook tot een breuk met de zonde. Dat je de zonde gaat vlieden. Dat is ook zo'n kenmerk van de ware bekering. Je krijgt niet alleen berouw over de zonde, maar je blijft ook weg bij de zonde. Je wil er vanaf. Je wil niet langer voortleven op die brede weg. Hoe ligt dat nou in ons leven? Want dat mag ik toch wel zeggen, of niet? Het zit niet goed in uw leven, in jouw leven, als je je nog thuis voelt in de zonde. Het klopt niet. Als we zeggen bekeerd te zijn, en misschien ook maar verder doortrekken als we naar het avondmaal gaan, en als we ondertussen nog gerust kunnen doorleven in de zonde, als we zonde nog makkelijk aan de hand houden, dan houdt u wel uzelf voor de gek. Want in het leven van een kind van God is de brug naar de wereld opgehaald. Daar voel je je dan ook niet meer in thuis. En daarom staat er ook in vers 10 eigenlijk het vierde element. Niet bekeerd met haar ganse hart, maar vals. Kijk, echte bekering is ook met het gehele hart. Dan hou je ook niets meer achter. Reserveer je niet nog wat kamertjes in je leven voor jezelf. Maar in de waarachtige bekering ligt heel je hart open voor God. En is heel je hart er voor God. Om dan uiteindelijk dat vijfde en dat laatste element te benoemen. Vers 13. Alleen ken uw ongerechtigheid. Het is de schaamte over de zonde. Maar het gaat dan ook samen met een kennen van je ongerechtigheid. Een erkennen dat je bij de Here bent weggelopen. Een erkennen dat je zijn stem naast je neer hebt gelegd, maar zijt mijner stem niet gehoorzaam geweest, spreekt de Here. Terwijl in de waarachtige bekering je hebt leren buigen voor God spreken. En je hebt overgegeven aan de Here. Dat je als het ware de witte vlag hebt moeten hijsen. Dat je op je schreden bent teruggekeerd, met je hoofd gebogen, vol van schaamte, beseffend dat je het oordeel hebt verdiend. Alleen ken nu ongerechtigheid. Kijk, en als dat het nou is, die kenmerken van de ware bekering, schaamte over de zonde, het erkennen van je ongerechtigheden. En als je zo dan tot God komt zonder recht, wat staat je dan te wachten? Wat staat u te wachten als je dan komt met erkentenis van je zonde tot God? Dan zou je toch zeggen, dan wacht maar je doodsvonnis. Nee, zegt Jeremia. Integendeel, ik zal u aannemen. En is dat geen heerlijk woord? Ik, met hoofdletters, ik zal u aannemen. Zo is de Heer. Net als de verloren zoon in het Nieuwe Testament met open armen werd ontvangen. Ja, wie tot hem terugkeert, die zal door de Heer worden aangenomen. Want bij hem zijn ze welkom, die arme sloebers. De bedroefde van hart, de rechterlozen. Degene die met de dood in hun hart tot hem uitgaan, tot hem vluchten. Nee, dominee, dat klopt niet. Want u moet wel verder lezen. Eén uit een stad en twee uit een geslacht. Vlucht ik naar die open deur en wordt die net voor mijn neus weer dichtgegooid. Dacht ik binnen te kunnen komen, sta ik toch nog buiten. Zo lijkt dat, hè? Merkwaardige woorden. Ik zal u aannemen. Eén uit een stad en twee uit een geslacht. Dat is niet veel, toch? Erg weinig. Op de vingers van één hand te tellen. Wat moet ik hier dan mee? Is die kudde van Christus, is dat dan maar een klein kuddeke? Zijn het dan maar weinig die zalig worden? Dit geeft toch te denken. En dit geeft nog meer vragen. Want als het er dan zo weinig zijn, hoe kan ik daar dan bij horen? Als dit zoiets bijzonders, zoiets exclusiefs is, is het dan wel haalbaar voor mij? Mijn overgrootvader die was bekeerd. Mijn moeder was bekeerd. Dat is er dan toch al twee uit een geslacht. Dat kan het voor mij niet meer. Als het dan maar voor een enkeling is, dan kan het toch zeker niet voor zo'n zondag als ik ben. En weet je, de duivel zal het ook onder je neus wrijven. Denk nou maar niet dat het voor jou is. Het is maar één uit de stad. En dan is Urk nog ineens een stad. En met twee uit een geslacht. Verbeeld je nou maar niets. Of hij zegt tegen je, Christus is maar voor een paar mensen gestorven. En denk je dan dat hij dat ook voor jou heeft gedaan? Vergeet dat maar hoor. Jij hoort niet bij dat kleine bundeltje. En zo wordt deze tekst als een slagboom die de weg terug tot God blokkeert. Maar zijn deze woorden nu echt zo bedoeld? Als een beperking? Calvijn, en wij zeggen toch dat wij Calvinisten zijn. Calvijn die zegt dan bij deze tekst, we moeten het zo lezen, al zou het er maar één zijn, of twee. En dan krijgt dit woord toch een hele andere kleur. Het toont de ruimte die er is bij God. Door plundering en verovering zijn al die steden in Israël zijn dan eigenlijk uitgeroeid in al die geslacht. Er is weinig van over, volledig gedecimeerd. Maar al is het er dan nog maar één uit de stad en twee uit een geslacht, dan nog haalt God ze terug. Als zouden het er maar weinigen zijn, dan verzekert de Heere hier dat hij zich over hen zal ontfermen. Deze woorden beperken de genade niet, maar onderstrepen juist de rijkdom van Gods genade. Wij zeggen het wel eens, ja, voor één of twee kun je niet doen. Er is net een aanmelding geklonken. En dan kunnen jongeren zich aanmelden. En stel je voor, er is er maar één of twee die zich aanmeldt. Dan zegt de organisatie straks, ja, voor één of twee kun je het ook niet doen. Laten we het maar niet doorgaan. Zoals je dat ook wel eens hebt op een cursus op je werk. Je meldt je aan voor die cursus, maar dan krijg je na een paar weken bericht via de mail, vanwege te weinig belangstelling gaat het niet door. Het is niet rendabel, we cancelen het. Maar zo werkt de Heere niet. Al was het er maar voor één, al was het er maar voor twee, al zou het maar gaan om die enkeling, dan nog zou ik die aannemen. Dan nog zou ik zalig maken. Dan nog zou ik hem of haar genadig zijn. Zelfs die ene of die twee zijn voor hem niet te weinig. Dat is voor hem niet gering. Zelfs al zou het er maar één zijn, die daarvoor zijn zoon nog naar deze aarde gezonden. Zelfs voor die twee had God zijn zoon nog laten lijden en laten sterven. Zelfs voor die enkeling had de Heere Jezus zijn werk aan het vloekhout van het kruis van Golgotha nog gedaan. Hij zou dan nog zijn leven geven en zijn bloed storten. Al zou er maar één zijn. Al zou u maar de enige zijn. Dan nog was Jezus naar de wereld gekomen. En dan nog was de Heere Jezus aan het kruis gegaan. En ziet u, deze tekst vormt geen versmalling, maar vormt juist een verbreding. Al heb je dan alles tegen. En al spreekt alles je tegen en klaagt alles je aan. En heb je enkel zonde en schuld en is er geen aantrekkelijkheid in je. Al kun je God helemaal niets aanbieden. Of het moet je zakken vol van zonde en ongerechtigheden zijn. Toch, zelfs voor zo'n één wilde Christus komen. Juist voor zo'n één. Ziet u, zoals God de Heere is er maar één. Zoals Hij is, barmhartig, zich ontfermende, vind je er geen twee. Zoals Hij is er maar één. Jezus, de Heer, de zaligmaker, de borg. De middelaar. Zou u zijn lokroep dan nog versmaden? Zou je zijn roepstem dan nog langer naast je neerleggen? Dat is toch onmogelijk? Kom met de zonde van uw leven, met de schuld van je bestaan, toch tot hem. Want bij hem is er heil. Bij hem is er zaligheid te vinden. En al zou je dan de enige zijn, Hij wijst je niet af. Hij laat de deur niet voor je neus dichtvallen. Maar hij heet je welkom, hartelijk welkom, omwille van het bloed en de gerechtigheid van zijn zoon. Al was u de enige, weet, hij wil voor u de enige zijn. Hij wil het voor je zijn, je verlosser, je zaligmaker. Toef, dan niet langer, maar kom tot hem en vind het leven in deze God, om Christus wil. Amen.